Ik wil het vanmorgen eens met u over dit onderwerp hebben. Het onderwerp dat achter mij op het scherm geprojecteerd is. In de brieven van Paulus, daar komen de woorden met Christus of met hem heel dikwijls voor. Eigenlijk zo dikwijls dat je de indruk krijgt dat het om een sleutelbegrip gaat, om iets dat heel nauw samenhangt met de hoofdboodschap van Paulus, dat misschien zelfs wel de kern vormt van het evangelie wat hij in de volkerenwereld mocht brengen. Nou, vanmorgen kan ik natuurlijk over de waarheid met Christus maar een heel klein beetje zeggen. En ik wil u dus eigenlijk vanmorgen alleen maar laten zien op welke plaatsen in de brief van Paulus die woorden voorkomen, in welk verband Paulus ze dan gebruikt. En ik wil dan ook een heel klein beetje zeggen over wat ze binnen dat verband zouden kunnen betekenen. Nou, Paulus die gebruikt de uitdrukking met Christus op minstens 8 manieren, misschien nog wel meer, maar ik kwam er in ieder geval minstens 8 tegen. En als je die uitdrukkingen nou plaatst in een chronologische volgorde, dan krijg je het beeld wat je in deze dia geprojecteerd ziet. Paulus die zegt dat gelovigen met Christus gekruisigd zijn, gestorven, begraven, opgewekt, levend gemaakt en in de hemelse gewesten zijn gezet. En hij belooft ook dat gelovigen met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid en dat ze, wanneer ze in het geloof volharden, ook met Christus zullen mogen regeren. Nou, over dat laatste onderwerp, het regeren met Christus, daar wil ik vanmorgen niet over hebben. Daar heb ik vorig jaar op 10 september al iets over gezegd. Maar er blijven dan dus nog 7 uitdrukkingen over. Nou, als je dan naar de eerste uitdrukking gaat, dat is dan met Christus gekruisigd, dan kun je daarover in de eerste plaats lezen in de brief aan de Galaten. Want daar zegt Paulus in Galaten 2, ik ben met Christus gekruisigd. En als je dat leest, dan zou je natuurlijk kunnen denken, nou ja, Paulus die zegt dat alleen maar over zichzelf. Maar als je een eindje verder leest in dezelfde Galatenbrief, dan staat daar een heel eind verder in de brief, wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En in de Romeinenbrief, daar zegt Paulus iets dergelijks, dan zegt hij, dit weten we toch, dat onze oude mens met hem, dus met Christus, gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Nou, uit die laatste 2 teksten, dus uit het eind van de Galatenbrief en die tekst uit de Romeinenbrief, daar blijkt natuurlijk wel dat niet alleen Paulus met Christus gekruisigd is, maar dat Paulus zei dat alle mensen die Christus toebehoren met hem gekruisigd zijn. Nou, en dan aan het slot van de Galatenbrief, dan spreekt Paulus weer over zichzelf en dan zegt hij, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Nou, dus in de brieven van Paulus, daar wordt dus op minstens 4 plaatsen, dus een aantal keren in de brief aan de Galaten en 1 keer in de brief aan de Romeinen, gezegd dat gelovigen met Christus gekruisigd zijn. En uit een paar teksten blijkt dan ook dat die kruisiging betrekking heeft op onze oude mens, op het vlees met zijn hartstochten en begeerten. Nou, wanneer Paulus zegt dat hij zelf en dat alle gelovigen met Christus gekruisigd zijn, dan geeft dat natuurlijk te denken. Want in letterlijke lichamelijke, fysieke zin is dat natuurlijk niet gebeurd. Wij werden niet letterlijk met Christus gekruisigd. Toen onze Heer aan het kruis hing, toen bestonden wij nog niet eens. De enige mensen die echt letterlijk met hem gekruisigd werden, dat waren de misdadigers die naast hem ieder aan hun eigen kruis hingen. Dus ik denk dat als Paulus het heeft over dat en zegt dat wij met Christus gekruisigd zijn, dat het dan gaat om een vorm van beeldspraak. Maar toch spreekt Paulus erover alsof het een volstrekt voldongen feit is. En dat is eigenlijk best wel opvallend, want Paulus die zegt niet wat je in de kerk heel dikwijls hoort. Hij zegt niet, jullie moeten je oude mens dagelijks kruisigen of iets dergelijks. Nee, zo praat hij daar niet over. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Wij weten dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Wie van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd, zegt hij. Door Christus ben ik voor de wereld gekruisigd. Dus Paulus die praatte over die kruisiging als over een historisch feit dat plaatsgevonden heeft in het verre verleden. Het is geen daad van gehoorzaamheid die wij nu nog moeten gaan volbrengen of die we elke dag opnieuw moeten gaan doen. Zo praat hij er niet over. Hij praat erover alsof het een vaststaand feit is dat voor iedere gelovige van toepassing is. En waarvan je in je geloofsleven mag uitgaan dat het eens heeft plaatsgevonden op het moment dat de Heer Jezus zelf gekruisigd werd. Zo praat Paulus erover. Nou, in zijn brieven zegt Paulus niet alleen dat gelovigen met Christus gekruisigd zijn, maar ook dat ze met hem zijn gestorven. Aan de christenen in Rome, daar schreef hij, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. En Paulus die schreef iets dergelijks aan zijn leerling Timotheus veel later. Dan zegt hij in een brief aan Timotheus, als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. En aan de christenen in Korinthe schreef Paulus, als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. Nou, die ene die voor alle gestorven is, dat is natuurlijk onze Heer Jezus Christus. En in de brief aan de Colossense, waar vanmorgen ook uit voorgelezen werd, die christenen in Colosse, die kregen te horen, u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En dat zijn nog niet de enige teksten in de brieven van Paulus waarover gestorven zijn met Christus gesproken wordt. Want in de brief aan de Romeinen, daar lees je ook nog, hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. En een eindje verder, in dezelfde Romeinenbrief, daar staat, maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Er zijn dus in de brief van Paulus minstens 7 teksten in meerdere brieven waarin gezegd wordt dat gelovigen met Christus gestorven zijn. En uit sommige van die teksten blijkt dat dat sterven een eind maakte aan de slavernij van de zonde die ons gevangen hield en dat het ook betrekking heeft op de band met de wet, vooral voor gelovigen uit Israël, die door Christus is losgemaakt. Nou, ook die uitspraak van Paulus, dat wij met Christus gestorven zijn, die geeft natuurlijk te denken, want in letterlijke zin zijn we natuurlijk niet met Christus gestorven. Op de dag dat onze Heer stierf, toen waren wij nog niet eens geboren. En Paulus zelf, die leefde tientallen jaren nog nadat zijn Heer was gestorven op de heuvel Golgotha. Dus met Christus gestorven, dat moet ook beeldspraak zijn. Maar toch is het ook hier weer zo dat Paulus erover spreekt alsof het een volstrekt voldongen feit is. Hij zegt, u bent gestorven. Wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, zegt hij. Nu zijn wij gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. En ook dat is eigenlijk weer een opvallende manier van spreken. Paulus die zegt hier dus niet, Christus stierf in onze plaats, zodat wij niet meer hoeven te sterven. Dat zegt hij niet. Hij schreef aan de Korintiërs, als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. Dus volgens Paulus stierven wij zelf ook toen Christus stierf. Wij waren op een bepaalde manier in onze Heer begrepen. Zijn dood was onze dood. Nou, in zijn brieven zegt Paulus niet alleen dat gelovigen met Christus gekruisigd en gestorven zijn, maar ook dat ze met hem begraven zijn. Aan de Romeinen, daar schreef hij, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En de Colossenzen die kregen te horen, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Er zijn dus twee teksten, eentje in de Romeinenbrief en eentje in de Colossensebrief, waarin gezegd wordt dat gelovigen met Christus begraven zijn. En ik denk dat als je die teksten leest, dat je dan goed moet opletten. Want in de Romeinenbrief, daar heeft Paulus het niet over een doop in water, maar over de doop in de dood, zegt hij in Romeinen 6. En over die doop zegt hij in de Colossensebrief dat het iets is wat niet met handen plaatsvindt. Dus de apostel die heeft het niet over een ritueel dat een menselijke voorganger voltrekt of dat in een kerk plaatsvindt. Paulus die noemt de doop waarin we met Christus begraven zijn het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Dus ik denk dat het woord doop hier gebruikt wordt als beeldspraak voor het lijden en het afleggen van het vergankelijke lichaam, dat lichaam ten grave dragen. Dus dat het eigenlijk beeldspraak is voor onze eenheid met Christus in zijn begrafenis. In letterlijke zin zijn wij natuurlijk ook niet met Christus begraven. Ons dode lichaam werd niet samen met het lichaam van de Heer Jezus in het graf van Jozef van Arimathea gelegd. We waren toen nog niet eens geboren. Dus met Christus begraven moet weer opnieuw beeldspraak zijn. Toch spreekt Paulus over die begrafenis alsof het een voldongen feit is. Hij zegt, wij zijn met hem begraven. En u bent immers met hem begraven. Nou, de begrafenis van de Heer Jezus, dat betekende dat hij zijn oude vergankelijke bestaan aflegde en dat voorgoed achter zich legt. Op het moment dat hij uit het graf kwam, had hij een nieuwe, onvergankelijke, heerlijke bestaanswijze. Dus in het graf liet hij zijn oude vergankelijke bestaan achter en voorgoed achter zich. Maar die begrafenis van de Heer Jezus, die stond dus volgens Paulus niet op zichzelf. Zoals hij het graf inging en het bestaan in zwakheid en vernedering voorgoed achter zich legt, zo mogen wij ook weten dat die beslissing ook voor ons geval is, dat ook het oude voor ons voorbij is gegaan. Paulus zegt ook niet dat we ons moeten laten begraven, maar dat we met Christus begraven zijn. Die begrafenis is dus ook niet een daad van gehoorzaamheid die wij verrichten, maar het is een heilsfeit wat voor ons plaatsgevonden heeft. Nou, de apostel die zegt niet alleen dat de gelovigen met Christus zijn gekruisigd, gestorven en begraven, maar ook dat ze met hem zijn opgewekt. In de Colossensebrief, daar lees je, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En in de Efezebrief, daar krijg je te horen, God heeft ons met hem opgewekt. Dat staat in Efeze 2. En in de brief aan de Colossense, daar had Paulus het, zoals we net al zagen, over de doop waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Het Griekse woord pistis, dat kan behalve geloof ook trouw of betrouwbaarheid betekenen. Dus je zou het slot van Colossense 2 vers 12 misschien ook zo kunnen vertalen: de doop waarin u ook met hem bent opgewekt door de trouw of de betrouwbaarheid van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, ook in het eerste hoofdstuk van de Efezebrief, daar spreekt Paulus over opgewekt zijn met Christus, in zekere zin, want hij heeft het daar over de alles overtreffende grootheid van Gods kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte. Dus de kracht waarmee God zijn zoon, de Messias, uit de doden heeft opgewekt, die is volgens Paulus ook werkzaam in ons die geloven. Dus Paulus die schrijft op minstens 4 plaatsen in zijn brieven dat gelovigen met Christus opgewekt zijn, of dat de kracht die Christus uit de doden opwekte ook in gelovigen werkzaam is. Nou, het Griekse woord egeiro, dat als opwekken is vertaald, dat betekent letterlijk wakker maken. Als Paulus zegt dat wij met Christus opgewekt zijn, dan spreekt hij over het wekken uit de slaap van de dood. De apostel die maakt, denk hier opnieuw weer, gebruik van beeldspraak. Want toen de Heer Jezus op de paasmorgen opgewekt werd uit de doden door zijn vader, toen lagen wij nog niet in onze graven en wij werden niet tegelijk met Christus wakker gemaakt. Toch spreekt Paulus over de opwekking van alle gelovigen met Christus als over een voldongen feit, want hij zegt dat God ons met Christus heeft opgewekt en dat wij met hem opgewekt zijn. En hij zegt in Efeze 1 dat dezelfde kracht die Christus uit de doden opwekte in ons werkzaam is. Nou, Paulus zegt niet alleen dat gelovigen met Christus gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt zijn, maar ook dat ze met hem levend gemaakt zijn. Aan de Efeziërs, daar schreef hij: maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden of behouden. En de christenen in Colosse, die kregen te horen: en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde, de wet, uit te wissen. De apostel die schreef dus op 2 plaatsen in zijn brieven dat gelovigen met Christus levend gemaakt zijn. Nou, als je dat hoort, dan denk ik, dan moet je er wel van bewust zijn dat levend maken niet hetzelfde is als opwekken. Levend maken is meer dan opwekken uit de dood of doen opstaan uit het graf. Er zijn in de loop van de geschiedenis allerlei mensen opgewekt die bij die gelegenheid toch niet in Bijbelse zin werden levend gemaakt. Bijvoorbeeld het zoontje van de weduwe van Sarfat, dat door de profeet Elia werd opgewekt uit de doden, of het zoontje van de Tsunamitische, dat door de profeet Elisa werd opgewekt uit de doden. Die kinderen die werden opgewekt uit de dood, maar die werden niet in Bijbelse zin levend gemaakt. Hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor het dochtertje van Jairus, of de jongen uit Nain, of Lazarus, de broer van Martha en Maria uit Betanië. Deze mensen die werden allemaal door de Heer Jezus opgewekt uit de dood, maar op dat moment nog niet levend gemaakt. Want ze keerden terug tot het oude vergankelijke bestaan waarin ze ook voor hun dood hadden verkeerd. Ze mochten verder leven, maar toen ze op een gegeven moment een heel hoge leeftijd hadden bereikt, toen zijn ze opnieuw gestorven, toen zijn ze weer overleden. Voordat de Heer Jezus zelf opstond uit de dood, werden sommige mensen wel opgewekt, maar nog niet levend gemaakt. Levend maken betekent, denk ik, het ware leven ontvangen, het onvergankelijke leven, een leven dat de dood voorgoed achter zich heeft. En dat leven, dat heeft de Heer Jezus aan het licht gebracht en dat was er nog niet voordat hij zelf uit de dood opstond. Het gaat denk ik dus bij levend maken om het ontvangen van een bestaan dat niet langer is onderworpen aan de vruchteloosheid en de vergankelijkheid. Hetzelfde soort leven dat de Heer Jezus bij zijn opstanding heeft ontvangen. Nou, als Paulus zegt dat de gelovigen met Christus levend gemaakt zijn, dan gebruikt hij natuurlijk opnieuw beeldspraak. Want toen de Heer Jezus op de paasmorgen blinkend uit het graf kwam, toen werden wij nog niet bekleed met onvergankelijkheid. We bestonden toen nog niet eens en op dit moment zijn we nog steeds zwak en kunnen we ziek worden. Toch schrijft Paulus over onze levendmaking alsof dat een volstrekt voldongen feit is. Want hij zegt dat God ons met Christus heeft levend gemaakt en dat we door genade behouden zijn. Ons behoud, onze levendmaking, die staat dus vast. Nou, het rijtje van uitdrukkingen, dat wordt nou al best lang. Paulus die zegt niet alleen dat de gelovigen met Christus zijn gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt en levend gemaakt, maar hij zegt ook dat ze met hem zijn gezet in de hemelse gewesten. Dat schrijft hij op één plaats in zijn brieven in Efeze 2. Je kunt daar lezen, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ik sla nu een stukje over, met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Nou, ook dat is natuurlijk beeldspraak, want toen de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel voer, toen waren wij nog niet eens geboren. We gingen op dat moment dus niet lichamelijk de hemel in en we namen niet letterlijk plaats in de hemelse gewesten om daar te gaan zitten. We staan op dit moment nog met beide voeten op Drentse bodem. Toch spreekt Paulus over onze hemelvaart alsof dat een volstrekt voldongen feit is, want hij schrijft dat God ons in de hemelse gewesten heeft gezet, dat we daar een plaats gekregen hebben. Hij spreekt erover in de voltooid verleden tijd. Nou, de laatste uitdrukking die ik wil noemen, die kun je vinden in de brief aan de Colossenzen. Je leest daar: wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, dat gelovigen met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, wanneer hun Heer geopenbaard wordt, dat kun je behalve in de brief van Paulus ook nog zelfs wel lezen in andere Bijbelteksten. Aan de christenen in Thessalonica, daar schreef Paulus dat als de Heer Jezus Christus vanuit de hemel zal worden geopenbaard met de engelen van zijn kracht, dat hij dan op die dag verheerlijkt zal worden in zijn heiligen en zal worden bewonderd in allen die geloven. Dus de heerlijkheid van de Messias, die zal op de dag dat hij komt, niet alleen zichtbaar zijn in de Messias zelf, maar ook in de heiligen, het volk wat hem toebehoort en in allen die in hem geloofd hebben. Dat kun je lezen in de Thessalonicenzenbrief. En de apostel Johannes die zegt in zijn eerste brief iets wat daar wel op lijkt. Hij schreef aan zijn Joodse volksgenoten, wij weten dat als hij, dus de Messias, geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Dus ik denk dat je daaruit mag afleiden dat gelovigen dezelfde onvergankelijke heerlijkheid zullen hebben als hun Heer, wanneer die Heer geopenbaard wordt. In ieder geval schreef Paulus dat heel nadrukkelijk aan de christenen in Filippi, want aan de Filippenzen schreef Paulus, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. De Heer Jezus die zal dus ons vernederd, vergankelijk, sterfelijk lichaam veranderen in een verheerlijk lichaam. Nou, tenslotte lees je nog in de brieven aan de Romeinen, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Er staat volgens mij eigenlijk de zonen van God. Dus er komt een dag waarop Gods kinderen in heerlijkheid geopenbaard zullen worden, samen met hun verheerlijkte Heer. Na die dag ziet heel de schepping uit, omdat de kinderen van God de eerste zijn die bevrijd zullen worden van de slavernij aan de vergankelijkheid en de vruchteloosheid. Maar de schepping zelf zal daar ook uiteindelijk van verlost worden, zegt Paulus in Romeinen 8. Er wordt dus op minstens 5 plaatsen in het Nieuwe Testament gezegd dat gelovigen in de heerlijkheid van Christus zullen mogen delen en eens met hem zullen worden geopenbaard als hij verschijnt. Nou, het moment waarop gelovigen met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, dat ligt voor alle gelovigen, denk ik, nog in de toekomst. Want de apostelen die gebruiken toekomende tijd als ze daarover schrijven. Ze zeggen, dan zult u ook, wanneer hij zal gekomen zijn, wij zullen hem gelijk zijn, die ons veranderen zal en die aan ons geopenbaard zal worden. Dus alle werkwoorden die Paulus en Johannes in dit verband gebruiken, die staan steeds voortdurend in de toekomende tijd. Toch spreken de apostelen over dat feit alsof het volstrekt zeker is, want ze zeggen, u zult, wij zullen. En de heerlijkheid die ze aankondigen, die is geen beeldspraak, maar die kun je volstrekt letterlijk nemen. Want Paulus die zegt dat ons lichaam gelijkvormig zal worden aan het verheerlijkt lichaam van de Messias. En Johannes zegt dat wij Christus gelijk zullen zijn. Ik denk ook dat als je dat beseft, dat je dan tot de conclusie komt dat sommige uitdrukkingen die christenen gebruiken misschien niet goed zijn of niet waar zijn. Om een voorbeeld te geven, ik heb jarenlang in de Verenigde Staten gewoond. En in de gemeente waar ik dan kwam, als daar een gemeentelid was overleden, dan plachten mijn medegemeenteleden, die plachten dan te zeggen dat broeder zus en zo of zuster zo en zo was promoted to glory. Maar ik denk dat als je erover nadenkt, die uitdrukking eigenlijk niet met de schrift in overeenstemming is, want de apostelen die zeggen dat je de heerlijkheid van Christus pas in de toekomst zult ontvangen en niet onmiddellijk op het moment dat je doodgaat. Al zal het voor jou wel zo lijken natuurlijk, want je bent je van het interval niet bewust. Maar in ieder geval de apostelen die spreken erover in de toekomende tijd en die wijzen ook in dat verband niet op het moment van ons overlijden, maar op de komst van de Heer Jezus. En ik denk dat wij daar ook naar uit moeten zien en mogen zien. Nou, als je wat we vanmorgen in Paulus' brieven hebben gelezen zou moeten samenvatten, dan denk ik dat je dat zo zou kunnen doen. Wat er met onze Heer is gebeurd in het verleden, dat is ook gebeurd met ieder mens die in hem gelooft. Gelovigen die zijn met Christus gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt, levend gemaakt en gezet in de hemelse gewesten. En anderzijds, wat er met Christus zal gebeuren in de toekomst, dat zal op hetzelfde moment ook met de gelovigen gebeuren. Ze zullen met hem worden geopenbaard in heerlijkheid. Maar je kunt je dan natuurlijk afvragen, hoe is het nou mogelijk dat wat er met Christus gebeurde in een heel ver verleden, dat Paulus zegt dat dat ook gebeurd is met de gelovigen van nu. In letterlijke zin kan dat niet waar zijn, maar in geestelijke zin denk ik dat het toch een feit is. Want volgens Paulus zijn gelovigen één geest met de Here, de eenheid tussen gelovigen onderling en tussen gelovigen en Christus is volgens Paulus zelfs zo hecht dat hij in de eerste Korinthebrief het woord Christus gebruikt als aanduiding van de gemeente, als geheel. Alle leden met hun totaal verschillende functies, die zijn samen Christus, de gezalfde van God. Dat kunt u lezen in 1 Korinthe 12, vers 12. En Paulus die zegt dan in diezelfde brief dat gelovigen door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. En in de latere brieven, de gevangenisbrieven, daar zegt Paulus dat gelovigen samen het lichaam zijn waarvan de opgestane Heer het hoofd is. Maar hoofd en lichaam vormen natuurlijk samen een onverbrekelijke eenheid. En omdat gelovigen met Christus een eenheid vormen, is wat er met het hoofd is gebeurd ook met de leden gebeurd. Ik denk dat dat het taalgebruik van Paulus verklaart. En het is natuurlijk het hele onderwijs van Paulus over het wezen van de gemeente als het lichaam van Christus ligt aan grondslag aan de manier waarop Paulus hierover praat. Nou, tot mijn verbazing wordt het feit dat de gemeente het lichaam van Christus is en dat gelovigen zullen mogen delen in wat aan Christus is beloofd, door heel veel christenen de laatste tijd, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken, zelfs door steeds meer christenen, glashard ontkent. En ik verbaas me daar hooglijk over. Een tijdje geleden, misschien hebt u het ook wel gezien, toen kreeg ik een christelijke krant in de bus. En daar stond een groot artikel in, een hele grote column van meer dan één pagina, met de kop daarboven dat de kerk heeft zich Christus toegeëigend. En in het artikel werd beweerd dat de christelijke kerk die had zich maar Christus toegeëigend, maar wij hadden eigenlijk niks met de Christus te maken. Dat was de Messias voor de Joden en wij hadden daar eigenlijk ons alleen maar toegeëigend. Die bewering dat wij ons Christus toegeëigend zouden hebben, die stond dus al in koeienletters boven het artikel. En die werd in de tekst meerdere keren herhaald. Nou, ik was eerlijk gezegd door dat kopje verbijsterd. En het is helemaal niet mijn gewoonte om op krantenberichten te reageren. Maar deze boodschap die schoot mij toch echt heel erg in het verkeerde keelgat. Dus ik stuurde een vriendelijke brief aan de redactie en ik zei, nou ja, in dat artikel van jullie, er stonden wel een aantal ware dingen in en hartzwaardige zaken, maar de titel en stelling die daar steeds in terugkwam, daar kon ik het toch absoluut niet mee eens zijn. Want als ik het Nieuwe Testament lees, dan zie ik daar dat er een gemeente is die door God wordt bijeengeroepen uit Joden en Heidenen. En die gemeente die wordt in de Bijbel het lichaam van Christus genoemd. Dus de gemeente heeft zich niet Christus toegeëigend. Integendeel, Christus heeft zich de gemeente toegeëigend. Hij heeft haar gekocht met zijn bloed. En hij heeft haar door zijn geest aan zich verbonden. Dus de titel en de hoofdstrekking van jullie artikel, die trof mij niet positief. Dat wil ik toch even aan jullie doorgeven. Nou, ik kreeg tot mijn verbazing na enkele dagen toch antwoord, want ik had eigenlijk verwacht dat ze helemaal niet op mijn brief zouden reageren. En dat antwoord, daar rezen echt de haren mij van te bergen. Want het begon er daarmee dat ze zeiden, nou ja, wat Paulus schrijft, dat mogen wij niet op onszelf toepassen. Paulus die sprak tot Messias beleidende Joden en hij beschreef een verheven ideaal dat in de kerkgeschiedenis nooit werkelijkheid is geworden. Nou, het antwoord dat was nog veel uitgebreider, maar wat ze verder schreven, dat was zo afschuwelijk dat ik het maar niet letterlijk in mijn dia heb gezet. Maar het kwam hierop neer, zij zeiden, de gedachte dat de gemeente echt het lichaam, de kerk of de gemeente van nu echt het lichaam van Christus zou zijn, dat is de belangrijkste oorzaak van alle antisemitisme. En als jij een lid van het ene lichaam denkt te zijn, nou dan denk je dat jij zomaar de hemel kan binnenhuppelen, maar zo eenvoudig is dat helemaal niet. Dat moet dan toch wel eerst uit jouw werken blijken dat je daarvoor in aanmerking komt. Nou, ik dacht, hier heb ik het wel mee gehad. Ik dacht, ik ga weer schrijven. Maar ik dacht, ja nee, ik doe er het zwijgen maar toe. Nou ja, we hebben vanmorgen gelezen wat Paulus in zijn brieven over de gemeente schrijft en hoe die zich daarbij uitdrukt. Dus kan ik nou vragen, hebt u de indruk gekregen dat de apostel het had over een luchtkasteel, een ideaalbeeld, een vrome fantasie die gelovigen van nu beslist niet op zichzelf mogen toepassen? Nou, ik kreeg die indruk beslist niet, wat zo'n krant ook mag beweren. Want van Paulus kreeg ik te horen, dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. En als één voor alle gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. U bent immers met hem begraven, zegt Paulus. God heeft ons met hem opgewekt. Hij heeft u samen met hem levend gemaakt. God heeft ons samen met hem in de hemelse gewesten gezet. U zult ook met hem worden geopenbaard in heerlijkheid. Ik denk dat het ons moet opvallen dat de apostel in al die passages die we vanmorgen hebben gelezen, spreekt over iets dat God doet en heeft gedaan. Niet iets wat wij zouden moeten doen of verplicht zijn te doen. Dus waar Paulus het over heeft, kan dus ook onmogelijk een ideaalbeeld zijn. Als God het heeft gedaan, dan staat het absoluut vast. En in 2 Korinthe 1, ik volg nog een citaat waarmee ik eigenlijk wil afsluiten. In 2 Korinthe 1, vers 18 tot 22, daar zegt Paulus over de boodschap die hij mocht verkondigen. Maar God is getrouw. Ons woord tot u is niet ja en nee geweest. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is in hem ja geweest. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, ja, en in hem, amen. Tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Volgens mij mogen we dat in onze oren knopen en ik denk dat wat die krant liet horen, dat we dat maar beter kunnen vergeten. Dus teksten waarin de uitdrukking met Christus voorkomt, die beschrijven naar mijn mening heilsfeiten. Wat Paulus zegt, dat mogen we in het geloof aanvaarden als kinderen, want het zijn betrouwbare woorden van God. Ik denk ook dat als je eraan tornt, dan verlaat je het spoor van het geloof en dan begin je heil te verwachten van menselijke werken. Paulus die schreef niet voor niets: pas op dat niemand u als buit meesleept volgens de overlevering van de mensen, maar niet volgens Christus, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Nou, kortom, ik denk, laten we God vooral blijven prijzen om zijn genade en ons daar niet van laten afbrengen. We mogen overvloedig zijn in dankzegging, want God heeft ons in Christus geplant. We zijn geworteld in hem. Aangezien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Daar mogen we, denk ik, met een gerust hart amen op zeggen. En daar wou ik het vanmorgen bij laten. Zullen we onze Hemelse Vader danken. Vader in de hemel, we willen u danken voor de grootheid van uw genade. Dat wij gelovigen uit de volken die eigenlijk helemaal vreemdelingen waren, helemaal niet inbegrepen waren in de verbonden die u met het volk Israël gesloten hebt en zult sluiten, dat u ons toch geroepen hebt uit de wereld en ons helemaal, zonder dat wij daar ook maar in enig opzicht verdienden, ons heeft verbonden aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zodat we een eenheid met hem mogen vormen en straks ook met hem zullen worden geopenbaard in heerlijkheid. Dat is iets wat we helemaal niet kunnen begrijpen, maar waarvoor we u willen danken, want het is volstrekt onverdiend en er is ook niets wat wij zouden kunnen doen om dat te verdienen. Maar u hebt ons die plaats gegeven. We willen u daarvoor danken en we willen u ook bidden voor medegelovigen die zich tegen dit onderwijs van Paulus verzetten en die dat willen afwijzen. Wilt u hun ogen openen voor het feit dat de weg die ze opgaan geen goede weg is, dat het de weg is van de menselijke werken en niet de weg die u ons hebt gewezen. We willen u ook bidden voor al onze verwanten en vrienden die helemaal nog niet in u geloven. Wilt u, als het mogelijk is, hun ogen openen en ook laten zien hoe groot u bent en dat u te vertrouwen bent en dat de hele schepping in uw hand ligt. We willen nu ook bidden voor de vreselijke situatie in Oekraïne en op zoveel andere plaatsen in Soedan en op vele andere plaatsen waar mensen elkaar afslachten en vreselijke gruwelen plaatsvinden. We willen nu bidden of, als het mogelijk is, daar een eind mag komen aan het bloedvergieten en er bezinning mag komen en vrede en overleg in plaats van strijd. We willen u ook bidden of u met ons wilt gaan. Als we weer naar huis gaan, wilt u ons behoeden op onze wegen en ook met ons zijn in de komende week. Ook als we met andere mensen spreken, dat we goed mogen spreken van u en geen kwaad. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.
wil.